Welkom beste luisteraar, bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over de recente wapenverkopen van Europese landen aan Turkije en dat Griekenland hier niet echt op zit te wachten. Ik doe dit samen met mijn goede vriend en podcastpartner Michel Don Michaloliakos. Michel, er is nieuws gekomen dat Europese landen, dus ook landen die lid zijn van de Europese Unie, wapens gaan verkopen aan Turkije, terwijl bekend is dat Turkije en Griekenland niet zo'n goede relatie hebben met elkaar. Wat is er precies aan de hand en welke landen willen wapens verkopen aan Turkije?
Dat klopt. Er is in Griekenland veel commotie, met name over de verkoop van Franse wapens aan Turkije. En dat heeft ermee te maken dat Frankrijk en Griekenland sinds 2021 een defensieverdrag met elkaar hebben. En Griekenland Frankrijk beschouwt als heel hechte bondgenoot. Zelfs zo erg dat ze een zogezegde mutual assistance clausule hebben opgenomen in dat defensieverdrag. En dat betekent dat beide landen voor elkaar zullen opkomen zodra er agressie getoond wordt door een vijandige mogendheid. Dat heeft heel veel commotie opgeleverd in Griekenland. En dit is eigenlijk in parallel met andere verkopen van andere Europese landen. Met name Spanje, Italië, het VK en Duitsland.
Ja, het was al eerder bekend dat Duitsland wapens zou verkopen aan Turkije, met name onderzeeërs, als ik het goed heb.
Klopt.
En Griekenland zou daar niet op te wachten, want het conflict tussen Griekenland en Turkije is met name een maritiem conflict. Het gaat om gebieden op de Egeïsche Zee en de Oost-Middellandse Zee. Kan je daar even dieper op ingaan? Waar heeft het conflict precies mee te maken?
Ja, ik denk dat het wel goed is om daar te starten. Dus terecht de vraag. Nou, in de kern is dit een conflict dat door Turkije heel erg opgestookt wordt. En dat Turkije soevereine rechten en de soevereiniteit van Griekse eilanden niet wil erkennen. Zowel in de Egeïsche Zee als in de Oost-Middellandse Zee. Volgens VN-recht, nou staat de VN op dit moment dankzij Trump wel enorm onder druk. Maar sinds 1996 zegt het dat eilanden die bewoond worden bepaalde territoriale wateren hebben en soevereine rechten. Bijvoorbeeld als het gaat om gas- en olie-exploratie of überhaupt economische exploitatie. Nou, Oost-Egeïsche Griekse eilanden hebben dat dus ook, maar Turkije wil dat vanwege geostrategische belangen niet erkennen. En daar draait dit conflict in de kern om.
Oké, dus eigenlijk wil Turkije de Egeïsche Zee ook voor een flink deel voor zichzelf hebben. En hetzelfde geldt ook voor de Oost-Mediterraanse Zee. Nou, we hebben dus gezien dat deze twee landen al heel lang een conflict met elkaar hebben. Het was bekend dat Griekenland op zee een voordeel had. Ze noemen dat ook wel een military edge, dus echt een militair voordeel. Het kan zijn op het gebied van wapens, type onderzeeërs, ga zo maar door. Nou, Duitsland had al eerder aangegeven onderzeeërs te verkopen. En daarbovenop komt er een nieuw wapendeal. Om welke wapenverkopen gaat het eigenlijk? Dus waarom is deze nieuwe commotie weer ontstaan?
Ja, de nieuwe commotie die volgt op die oude commotie. In 2008-2009 heeft Duitsland besloten 6 onderzeeërs te verkopen aan Turkije. En die 6 onderzeeërs kunnen de verhoudingen met name in de Oost-Middellandse Zee veranderen. De Egeïsche Zee en de Oost-Middellandse Zee zijn twee fundamenteel andere militaire theaters. In de Egeïsche Zee is het de zee is ondieper en zij heeft Griekenland heel veel eilanden die het kan gebruiken in een eventuele militaire strijd. Dat is in de Oost-Middellandse Zee heel anders. Daar is de zee veel dieper en moet je gebruik maken van andere type wapens, zoals onderzeeërs. Griekenland heeft daar een strategisch voordeel, omdat het wel bepaalde onderzeeërs heeft. En toen het dispuut tussen Griekenland en Turkije in 2020 heel erg opliep en er bijna sprake was van een oorlog, is dat eigenlijk beslecht omdat Griekenland de beschikking had over 6 onderzeeërs, waarmee het conflict in zijn voordeel kon beslechten. Nou, door de verkoop van Duitsland van bijna diezelfde type onderzeeërs aan Turkije heeft Griekenland dat strategisch voordeel op zee niet meer. Nu komt er nog iets bovenop. Ook in de lucht heeft Griekenland een kwalitatief voordeel ten opzichte van Turkije. Waarom? Griekenland heeft de Rafale-vliegtuigen, straaljagers, dat hebben we vaker behandeld ook in de podcast, van Franse makelij. En dat zijn zogezegde 4,5 generatie straaljagers. Heel erg snel en ook stealth.
Precies. Ja, stealth betekent dat je moeilijk door radars kan worden gedetecteerd.
Precies. Nou, en Turkije heeft een heel erg verouderde luchtmacht en wil dat heel graag vernieuwen. Nou, het is in 2019 door de aankoop van Russische wapentuig uit het JSF F-35-programma gegooid door het congres in de Verenigde Staten.
En even heel kort, de F-35, dat is meer een vijfde generatie straaljager.
Nou, niet vijfde, of niet 4,5, is echt vijfde straaljagers. Mm-hmm. Dat zijn die behoren tot de meest nieuwe en geavanceerde straaljagers op dit moment. En die zijn vooral bedoeld om targets op de grond te raken.
Precies.
Dus het zijn strike straaljagers. Zo heb ik me laten vertellen dat dat zo genoemd wordt. Terwijl Rafale vliegtuigen, straaljagers, echt bedoeld zijn voor air-to-air gevechten. Dus in de lucht naar andere straaljagers toe.
Dus dogfights noemen ze dat.
Ja, bijvoorbeeld. Daar kunnen deze heel goed voor worden ingezet. En Turkije is uit dat programma gegooid en heeft een verouderde straaljagervloot en wil dat dolgraag vernieuwen. Nou, daartoe heeft het nu initiatief genomen om de zogezegde Eurofighter Typhoon te kopen van het Verenigd Koninkrijk. Nou, niet alleen het Verenigd Koninkrijk heeft hier zeggenschap over. Het is een straaljager die ontwikkeld is samen met andere Europese landen. En de Eurofighter Typhoon is ook bedoeld, net als de Rafale, voor air-to-air battles. Dus in de lucht. En daarmee kan Turkije Griekenland evenaren. En wat wil het nu? En dan ga ik mijn verhaal afronden. Turkije wil een package deal sluiten met het VK, met het Verenigd Koninkrijk. En niet alleen de Eurofighter Typhoon hebben, maar ook de Meteor air-to-air missiles. En dat wordt geproduceerd door een consortium waar ook Frankrijk aan deelneemt. En Frankrijk heeft recentelijk gezegd hiermee in te stemmen na een lobby van het Verenigd Koninkrijk. En hier is heel veel commotie over, want dit zal ervoor zorgen dat het kwalitatieve voordeel van Griekenland in de lucht kleiner wordt. En dat kan de assertieve reactionaire houding van Turkije en de neo-Ottomaanse aspiraties van Erdogan heel erg versterken en daarmee ook de Griekse veiligheid in het geding brengen.
Ja, maar dat zie je vaak ook in de geschiedenis, dat autoritaire regimes worden afgeschrikt als de tegenpartij sterkere wapens heeft. Dus of met meer grotere kwantiteit, maar ook met een veel betere kwaliteit. En dus eigenlijk wil je het liefst deze wapens niet gebruiken, maar je hebt eigenlijk deze wapens zelf nodig om de tegenpartij af te schrikken. Maar ja, dat afschrikking werkt alleen als de tegenpartij niet hetzelfde type wapens heeft of van hetzelfde kwaliteit. En dat lijkt nu te verdwijnen of flink te verminderen.
Nou, dit klopt precies. Dit is een heel heldere analyse. De afschrikking van Griekenland neemt potentieel heel erg af. En ik denk dat de Europese belangen hiermee geschaad worden, omdat de Griekse belangen en de Europese belangen in mijn ogen één op één gelijk zouden moeten lopen.
We zijn één Unie.
Ja, precies. We zijn toch één Unie. Dus dan zou je denken, onze belangen lopen parallel. Mm-hmm. Maar ik zie al vaker terug, en dat hebben we eerder ook wel eens in de podcast behandeld, dat zo nu en dan Oost-Europese belangen, of dat nou in het noorden is of in het zuiden is, niet per se gelijk lopen met de Centraal- of Noordwest-Europese belangen. En dat is doodzonde. Daarmee brengen wij Europa als geheel in mijn optiek schade toe. En zou het nu nog alleen maar gaan om onderzeeërs, Eurofighters en air-to-air missiles, dan zou het al minder erg zijn. Maar er zijn ook nog andere ontwikkelingen waar er ook andere Europese landen nog wapens verkopen aan Turkije.
Dan gaan we er zo meteen verder op in. Dus we zien dat de kwalitatieve voordeel van Griekenland, zoals dat woord gebruiken, steeds minder wordt.
Als deze verkopen doorgaan.
Ja. En het aparte is dat juist Europese landen dit doen. Dus wapens verkopen aan een land dat openlijk twijfels heeft, of niet twijfels heeft, openlijk territorium claimt van een bestaand EU-land. Van grenzen die alle EU-landen accepteren. Dat maakt het eigenlijk nog wranger, gezien we vaak praten over Europese solidariteit. Nou, dan moet het denk ik juist als het gaat om territorium het meest gelden. Want territorium en veiligheid is nummer één. Daarna komt economie en de rest.
Precies. Ja, ja. Dit is de kern van de zaak. Je beschrijft het heel erg goed. En wat we in het verleden fout hebben gedaan met Rusland, dreigen we al heel lang ook weer fout te doen met Turkije. Namelijk een land dat internationaal recht of soevereiniteit van onze landen niet respecteert, daar absoluut niet naar handelt. En dat land zijn we heel erg aan het versterken. En
ja, Rusland was het nog even, liet de Poetin een soort van zijn gang gaan. En het was voor Oekraïne, ik vind het heel erg, maar dat was nog niet eens een land dat lid is van de EU. Maar hier hebben we het over een land dat lid is van de EU. En we laten Erdogan niet zijn gang gaan. We deze Europese landen die ondersteunen hem nog eens daarin. Dus het gaat eigenlijk veel verder.
Ja, in Rusland hebben wij nooit zoveel wapens verkocht. Daar kochten we alleen olie en vooral gas van.
Klopt.
Bij Turkije is het zo dat we ook nog eens expliciet wapens verkopen. En hoewel het een NAVO-partner is natuurlijk, dat is natuurlijk ook wel een fundamenteel verschil, gedraagt Turkije zich daar niet naar. En is Turkije al heel lang van meerdere walletjes aan het eten. Dus de vraag is of het Europese lang hierbij gebaat zijn. Uiteraard mag iedereen daar zijn eigen mening over hebben. Ik denk dat de mijne en ook de jouwe helder zijn.
Ja. Voordat we ingaan op de gevolgen tussen Griekenland en Turkije, wil ik nog kijken naar deze Europese landen. Nou, je gaf al eerder aan dat Duitsland eerder deze onderzeeërs heeft verkocht aan Turkije. En dat proces is nog steeds gaande.
Ja, de eerste onderzeeër is trouwens afgelopen zomer, augustus 2024, geleverd. En is deze maand, februari 2025, in dienst genomen. En de tweede onderzeeër wordt later dit jaar, ergens in het tweede kwartaal, geleverd. Dus daarmee heeft Turkije straks de beschikking in ieder geval over twee onderzeeërs.
Precies. En ik kan me voorstellen dat in Griekenland het beeld over Duitsers, of niet Duitsers, maar Duitsland en de Duitse regering, niet bepaald positief is. Je had natuurlijk eerst die economische crisis, had Duitsland hele strenge eisen. En dan vervolgens steunen zij, volgens in de ogen van de Grieken, de vijand. Oké, dat is daar, Duitsland als centraal-Europese macht. Maar dan zou je denken, Italië, Spanje en met name Frankrijk, dat zijn Zuid-Europese broeders. Net zoals Polen en Litouwen dat zijn, als het ware. Die zouden toch echt voor elkaar moeten opkomen. Dan met name Frankrijk. Die bekend staat als een partner. Je gaf het eerder al aan, ze hebben een verdrag ondertekend waarbij ze elkaar zullen ondersteunen. Ja, waarom zullen deze landen hiermee hebben ingestemd? Vraag me af.
Ja, allereerst Frankrijk, daar is heel veel om te doen. Deze week vindt natuurlijk ook de AI-top plaats in Parijs. Mitsotakis was een van de deelnemers en heeft toen ook zijdelings met Macron gesproken om de lobby voor te zetten die verkoop stop te zetten. Macron heeft daarbij aangegeven dat de verkoop nog niet zeker is. Dat wil ik bij deze dus ook benadrukken. En hij verschool zich erachter dat de Meteor air-to-air missiles in een consortium geproduceerd en verkocht worden. En dat met name de Britse lobby heel erg sterk hiervoor is. En ook enkele andere landen zoals zoals Spanje en Italië.
Ik vind dat zo slap. Ik vind het ook wel recht. Ja. Eigenlijk zeg ik had geen ruggengraat daar.
Ja, want Frankrijk had een heel duidelijk vetorecht hierin. Dat is ook algemeen bekend dat elk land een vetorecht heeft bij de verkoop. Ik weet dus niet wat daar in de bilaterale relaties tussen het VK en Frankrijk besproken is. Wel weet ik dat Turkije heel hard inzet op een package deal. Het Verenigd Koninkrijk probeert zo'n 40 Eurofighters te verkopen aan Turkije. 20 gebruikte en 20 nieuwe. En Turkije accepteert alleen als dat verkocht wordt in combinatie met Meteor air-to-air missiles. Want die zijn long range en die zijn heel erg geavanceerd, heel erg precisiewapens. En die kunnen de machtsbalans in de Egeïsche Zee, Middellandse Zee, fundamenteel veranderen.
En die kunnen dus als het ware Franse Rafales neerhalen.
Die kunnen Franse Rafales neerhalen. Dus het is natuurlijk opvallend dat Frankrijk daar potentieel mee instemt. Ik vind dat zelf een heel, heel gekke gewaarwording. Het is nog niet zeker.
Ik vind het ook gewoon nog steeds heel raar dat je wapens verkoopt aan een land die openlijk twijfelt, of niet twijfelt, dat is echt een veel te verkeerde woord, maar echt openlijk de grenzen van een ander EU-land niet accepteert.
Ja, dat is bizar.
Dat is heel bizar. En gaat het nog echt om jarenlang betwiste gebieden, zoals we dat heel de wereld wel zien in Kashmir en waar dan ook, oké. Maar dit gaat echt om vaststaande grenzen die Turkije eerst wel had geaccepteerd en nu opeens veel later weer niet accepteert.
Niet accepteert? Ja. En daarbij ook nog eens territoriale wateren niet wil accepteren van Griekenland.
En ook echt eilanden, echt grondgebied ook nog.
Grondgebied en territoriale wateren. Het ligt er eigenlijk aan welke laatste retorische uitspraak je van Erdogan moet geloven, of van zijn coalitiepartijen die zelfs wel eens hebben voorgesteld, de MHP, om eilanden als Rodos over te nemen en als Turkije als Turks te erkennen. Dus het is echt afhankelijk van wie je gelooft, maar er zijn heel agressieve uitspraken gedaan, zelfs zo erg dat Athene geraakt zou kunnen worden. Ik moet hierbij wel zeggen dat sinds 2023 na de aardbeving in Turkije en Griekenland Turkije te hulp schoot bij het redden van getroffenen. De relaties ernstig verbeterd zijn. Nou, daarna waren ook de Turkse verkiezingen en is de retoriek van Erdogan ook al wat getemperd. En zag je terug dat Turkije wat meer vriendelijke relaties wilde opbouwen met buren. Maar het blijft heel grillig.
Ja, maar het blijft grillig als grenzen niet worden erkend. door beide.
Precies, precies. Dus er, waren, er was sprake van toenadering om betere relaties op te bouwen. Daartoe zijn verschillende initiatieven genomen. Ook op het hoogste niveau zijn er afspraken geweest. Dus zelfs Erdogan en Mitsotakis hebben met elkaar gepraat. Nou, dat waren allemaal tekens van enigszins verbeterde relaties of in ieder geval pogingen daartoe. Het punt is dat Turkije die grenzen nog steeds niet ronduit erkent, dat is één. En twee, dat Erdogan iedere maand weer er een andere lezing op na kan houden, afhankelijk van zijn geopolitieke of binnenlandse politieke agenda en noden. En dat vind ik heel erg kwalijk. En hier zouden we niet aan moeten bijdragen.
Klopt.
Misschien moeten we het ook nog hebben over de andere wapenverkopen.
Oh ja, zeker. Ja, ik wil ook over de andere wapenverkopen hebben. Ja, ga er maar op in.
Ja.
Want je gaf het al aan. Ze hebben onderzeeërs gekocht. Ze hebben de.
Er is nu sprake van de verkoop van de Eurofighter Typhoon. 5,5 miljard euro deal tussen het VK en Turkije. Dan wellicht die Meteor air-to-air missiles.
Ja.
Verder gaat Spanje helpen met het ombouwen van een helikoptervliegdekschip naar een dronevliegdekschip toe. Waarmee ook Turkije die drones op zee kan gaan gebruiken in een eventuele strijd met Griekenland of andere vijanden. Okay. Ook zal Spanje nog transportschepen aan Turkije verkopen. Sowieso is de bilaterale relatie tussen Spanje en Turkije een interessante. Die is het meest robuust van alle landen, zou ik wel willen stellen. Spanje heeft van oudsher een grote blootstelling aan de financiële sector in Turkije. Tot wel 80 miljard aan toe. Dus dat geeft het denk ik wel aan. En ook zijn er vrij hechte relaties op defensiegebied. En daar komt bovenop de sterker wordende relatie tussen Italië en Turkije. Want Italië heeft recentelijk de verkoop van Piaggio goedgekeurd aan Turkije. Dat is een best wel groot bedrijf op het gebied van drones en aviation en high-tech op dat gebied.
En dat hebben ze gewoon verkocht, laten verkopen.
Hebben ze geaccepteerd om te verkopen. En dat is gekocht door het Turkse bedrijf Bayrak. En Bayrak is wel bekend voor de Bayraktar drones, die op dit moment ook en masse gebruikt worden in Oekraïne. En daar misschien ook wel eens de verhoudingen ten goede van Oekraïne hebben gekeerd. Dus ik snap de verkoop wel. Het is een natuurlijke match van Piaggio en Bayrak. En Piaggio had dit ook wel nodig. Maar de vraag is of dit conform EU-wetgeving is. Want volgens bepaalde resoluties in Europees verband moeten landen andere Europese landen waarschuwen op het moment dat er een strategische verkoop gedaan wordt. Met name in de defensieindustrie. Daar is hier natuurlijk sprake van.
Klopt.
Overduidelijk.
Klopt.
En daarbovenop komt nog eens dat Leonardo, een ander gerenommeerd Italiaans wapenbedrijf, een samenwerking aangaat met Bayrak om verdere drones en andere luchtvaarttechnologie te ontwikkelen. Iets wat natuurlijk ook de Turkse defensieindustrie heel erg versterkt en de verhoudingen ten slechte doet keren in de ogen van de Grieken.
Zo, dus je ziet eigenlijk dat in 5 fronten de Turken of de Turkse regime, Erdogan, een flinke inhaalslag heeft gedaan. Ze hebben onderzeeërs, mogelijk straaljagers, een van de meest geavanceerde straaljagers gekoppeld met een van de meest geavanceerde raketten. Daarnaast hebben ze ook nog eens een droneprogramma of een dronebedrijf verkocht van Italië. En gaat ze nog verder samenwerken met Leonardo om deze drone-industrie verder te ontwikkelen. En hebben ze van Spanje, zo had ik begrepen, krijgen ze hulp of zelfs financiering, wat het ook zal zijn, in het bouwen of het ombouwen van helikopterschepen naar drone-vliegdekschepen.
Ja, dat is in een samenwerking dat ze dat gaan doen.
Zo, dus dat is best wel een flinke hap.
Ja, de Anadolu heet dat, dat schip.
Ja, ja. Dus Turkije krijgt Turkije krijgt best wel veel steun van Europese landen, als ik het zo hoor.
Nou, steun, dat klinkt
alsof. Het is steun, vind ik.
Het is op een bepaalde manier steun, maar in ieder geval de wapens mogen verkocht worden. En dat resulteert in het sterker worden van Turkije. En de vraag is, en ik snap het wel, deze landen willen gewoon geld verdienen en de defensieindustrie versterken. En ze willen voorkomen dat Turkije die wapens elders kan kopen. Maar de vraag is of de geopolitieke belangen van Griekenland en de Europese Unie als geheel daarbij gediend zijn. En het antwoord is in mijn optiek nee. Je kunt niet een reactionaire macht versterken op hoop van zegen.
En wat bedoel je precies met reactionaire macht? Wat bedoel je met die term?
Reactionaire macht betekent dat iemand op basis van historische kaart of historische gebeurtenissen hedendaagse grenzen wil verleggen. Iets wat we heel duidelijk hebben teruggezien bij Poetin, wat we allemaal kwalijk nemen, waarvan we zeggen dat moet veel verstandiger behandeld moeten worden. Of daar hadden we veel verstandiger mee om moeten gaan. We hadden Poetin niet zo moeten steunen. We hadden die bilaterale relaties tussen onder meer Duitsland en Rusland nooit zo ver moeten laten komen. En nu doen we hetzelfde met Turkije.
Precies.
En het is een grote ergernis bij mij, moet ik eerlijk bekennen.
Ja, ik snap het.
En helaas, tot mijn spijt, is er nog meer slecht nieuws, zou ik willen zeggen.
Vertel.
En dat is dat er in het staartje van Bidens termijn bepaalde organen in de Turkse overheid en denktanks hebben gepleit voor het weer opnemen van Turkije in het JSF-programma. Ook een belangrijke adviseur van het congres heeft gevraagd om dat te reconsideren, dus dat te heroverwegen.
Dat zijn de eerste stappen.
Dat zijn de eerste stappen. De vraag is natuurlijk of dat echt gaat gebeuren. Want er valt ook heel veel voor te zeggen voor de Amerikanen om dat niet te doen. Want ook de Grieken en de Amerikanen hebben een steeds hechtere samenwerking gesmeed in de afgelopen jaren. En dat heeft ook geresulteerd in een Amerikaanse basis die versterkt is. In de Suda Bay is al oud.
Een van de vorige podcasten had het over dat de Amerikanen hun militaire blik steeds meer aan het verschuiven zijn van Turkije gericht naar meer Griekenland gericht.
Klopt. Ja, daar is nog steeds wel echt sprake van. Dus dat is positief te noemen. En in dat defensieverdrag dat Amerika en Griekenland hebben gesloten, kreeg Amerika dan ook toegang tot 4 Griekse bases. Onder meer in Alexandroupoli. En Alexandroupoli speelde een cruciale rol bij de doorvoer van wapens vanuit de Middellandse Zee naar Oekraïne toe. En dat zette ook kwaad bloed. En leverde veel commotie op in Turkije, waar Erdogan ook gebruik van maakte en stelde, waarom heeft Amerika zoveel bases nodig, militaire bases nodig in Griekenland? Dat is alleen maar bedoeld om de Turkse groei te blokkeren
en te belemmeren. Enzovoort, enzovoort.
Ja.
Dus het is eigenlijk ook heel duidelijk wat voor gevolgen dit zou hebben tussen Griekenland en Turkije. Turkije zal zich veel meer gesterkt voelen om meer van dit soort uitingen te doen. Ook de territoriale grenzen, ook maritieme grenzen te testen. Want dat is wat er constant gebeurt. Je gaat testen met schepen, met straaljagers, dat je hoogstwaarschijnlijk in de lucht van Griekenland gaat vliegen om te kijken van ja, wat zal de Griekse reactie zijn.
En dat is afgelopen week ook weer gebeurd met schepen trouwens.
Ja, dus je gaat testen, kijken hoe ver je kan gaan. Ja. Ga je een beetje te ver, dan ga je weer terug. En waarschijnlijk zal de EU oproepen tot directe dialoog.
Ja.
Dan ga je, stuur je iemand om te laten praten en dan ga je weer door. Dus de salamislijsting, hetzelfde wat China doet.
Ja.
Wat kan Griekenland eigenlijk doen?
Nou, wat Griekenland kan doen is sowieso die heel hechte relatie met Frankrijk proberen te gebruiken om die verkoop te blokkeren.
Mm-hmm.
Griekenland is ook nu actief in de lobby bij het VK, Italië en Spanje om die verkoop van in ieder geval Meteor air-to-air missiles te blokkeren. De vraag is of die lobby succesvol zal zijn. Daarnaast moet dat strategische partnerschap met Frankrijk verder worden uitgebouwd. Frankrijk heeft al laten weten dat het nog steeds vierkant achter Griekenland staat en achter zijn territoriale grenzen. En ook achter dat defensieverdrag en voor elkaar opkomen in geval van een militair conflict. Dus wat dat betreft zijn de kaarten niet heel anders geschud dan eerder. En daarnaast moet Griekenland inzetten op andere strategische partnerschappen en de eigen defensieindustrie verder gaan opbouwen. Daar zijn al initiatieven toe, maar die initiatieven zijn nog niet toereikend. En ik denk dat dat de enige voorwaarden zijn waaronder Griekenland die machtsbalans in het eigen voordeel kan beslechten. Dus nogmaals, strategische partnerschap met Frankrijk gebruiken, strategisch partnerschap met Amerika verder versterken, eigen defensieindustrie opbouwen en die lobby's ter voorkoming van die verkoop van die wapens aan Turkije heel, heel, heel sterk en hoog opspelen met andere landen.
Ja, ik denk, want ik had begrepen dat Griekenland en Israël ook goede relaties hebben, dat die twee lobby's best wel flink samenwerken in Amerika.
Met name in Amerika.
Klopt dat ook? En verwacht je ook dat ze dat zullen doen?
Ja, als het om Amerika gaat of überhaupt de bredere verhoudingen in de Oost-Middellandse Zee, dan is de samenwerking van Griekenland met de Arabieren, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Saudi-Arabië, heel echt.
Ja.
Ja, die staan hier ook niet achter. Nou, de Arabische lobby, en dan bedoel ik daarmee vooral vanuit Saudi-Arabië en de Emiraten, de Israëlische lobby en de Griekse lobby hebben hier parallel lopende belangen. Overigens ook de Armeense en de Koerdische lobby in de VS, die soms ook vrij sterk zijn. Die willen natuurlijk kost wat kost voorkomen dat Turkije weer deel uit gaat maken van het JSF-programma. Dus dat is de bredere samenwerking in de Oost-Middellandse Zee, die ook non-Europees is.
Ja, want...
In de Europese Unie zelf leunde de Grieks-Cypriotische lobby, we hebben Cyprus eigenlijk nog helemaal niet behandeld, maar ook dat is natuurlijk onderdeel van het Grieks-Turkse conflict, dat Turkije poogt Cypriotisch gebied te annexeren en onafhankelijk te laten verklaren. Ook dat zal Griekenland nooit accepteren. Maar de Europese Unie liepen Griekenland en Cyprus vaak trokken vaak samen op met Frankrijk en soms ook nog wel eens Oostenrijk. Daarom leidde dit ook tot extra commotie in Griekenland, omdat de trouwste bondgenoot zich in één keer anders opstelt dan je hoopt en verwacht. Inmiddels heeft Nikos Dendias, de minister van Defensie, ook de ambassadeur van Frankrijk in Griekenland, op het matje geroepen om hier uitleg over te verschaffen. Hoe staat dit er nu voor? Maar dit is allemaal heel actuele informatie, iets van de laatste 2-3 dagen. Mm-hmm. Dus de vraag is nu hoe dit zich nu verder zal ontwikkelen. En waar ik heel erg sterk benieuwd naar ben, en misschien is het ook wel een vraag aan jou, Rajiv. Waarom zal het VK hier zo sterk voor pleiten?
Ja, dat was eigenlijk ook het volgende punt. Ja, ik denk zelf, het is bekend dat het VK, het Verenigd Koninkrijk en Rusland al eeuwenlang niet goed met elkaar overweg kunnen. Dat was ook voordat de communisten aan de macht kwamen, ergens in 1917. Al waren de koninklijke families een soort van families van elkaar, gerelateerd aan elkaar. Je had ook de Great Game, dat zich in Azië afspeelt. Dus
in de 19e eeuw.
In de 19e
eeuw. De grote
eeuw.
Strijd tussen Rusland
ja, en... Ja, Keizerrijk Rusland en
British Empire.
Britse Rijk. Dus die twee hebben altijd, of heel lang, niet zo'n goede relatie met elkaar gehad. En dat zie je nu ook terug. Ook sinds de recente invallen in Oekraïne. Dan zag je dat de Britse inlichtingendiensten heel actief waren in het vertellen wat er precies aan de gang is in Oekraïne. De Britten zijn ook heel actief in het steunen van Oekraïne, het geven van wapens, enzovoorts, enzovoorts. Dus zij willen, denk ik, Rusland zoveel mogelijk terugduwen. Beetje ook dat Churchill-idee. En daarvoor heb je Turkije nodig, in hun ogen. En ik denk dat zij de nadelen van het steunen van Erdogan afwegen met de grotere voordelen, volgens Britten, in het strategisch kunnen indammen van Rusland.
Dat kan ik me ook wel voorstellen.
Zij zien, denk ik, ook in de Turken die steunen Oekraïne best wel intensief.
Nou,
volgens de Britten, hè? Ik denk volgens het Brits perspectief.
Nou, ik denk dat de Britten dat ook wel vinden meevallen. Heel veel sancties,
ja,
die worden omzeild via Turkije. Van gas en olie verkopen tot en met echte deelfabrikaten en wapentechnologie verkopen.
Maar ik denk dat het hiermee te maken heeft met het indammen van Russische macht binnen de Zwarte Zee en met name in de Oost-Middellandse Zee. Ik denk dat ze daarom... En natuurlijk dat ze ook geld willen verdienen met deze wapenverkopen. Maar vooral dat eerste.
En dat ze vooral Turkije in de westerse invloedssfeer willen houden. Daar valt oprecht, het is misschien ook met mijn achtergrond te maken dat ik hier soms net wat anders over denk. Ja. Maar valt ook wel wat voor
en
te
ik
zeggen.
Denk de, ja, en even snel tussendoor. Ik denk dat de Britten denken van ja, zo ver zal het niet lopen. Omdat wij daar ook directe boots on the ground hebben. Want in Cyprus is er ook best wel een flink deel van Cyprus is nog steeds Brits eigendom. En daar is een Britse militaire basis. Waarbij ze dus direct zicht hebben op wat er in Griekenland gebeurt en wat er in Turkije gebeurt. Dus ik denk dat zij zo een afweging hebben gemaakt. Denk ik. Jij?
Kan ik me goed voorstellen. Ja. Ik denk dat het een plausibele verklaring is. Het indammen van Rusland. En dat is een al lang gekoesterde wens van de Britten. Dat is een van de belangrijkste geostrategische prioriteiten in de afgelopen bijna 150 à 200 jaar. Dus daar valt inderdaad wat voor te zeggen. En al vaker heeft Turkije daar een belangrijke rol in gespeeld. Daarnaast denk ik dat andere landen, inclusief Duitsland, hier ook anders over zijn gaan nadenken vanwege de uitverkiezing van Trump.
Ja.
En dat de geopolitieke realiteit wereldwijd fundamenteel veranderd is sinds zijn uitverkiezing. Nou, we hebben zijn onbehouden optredens de afgelopen weken al gezien. Er is onzekerheid en onbetrouwbaarheid alom. En de op internationale regels gebaseerde wereldorde, die lijkt zo langzamerhand ook wel op zijn laatste benen te lopen. Als precies. Amerika zich uit de VN gaat terugtrekken, waar het nu op lijkt, in ieder geval de fondsen terug
en
wil trekken.
En zelfs de ICC aanklaagt.
En zelfs het ICC wil aanklagen. En dat er ook wel sprake was van een soort bromance tussen Trump en Erdogan. En dat Europese landen misschien ook wel actief proberen Turkije in de Europese invloedssfeer te houden. Niet eens zozeer westerse, maar Europese invloedssfeer. Dus daar valt inderdaad wel wat voor te zeggen. En het zou ook zomaar kunnen dat dit de werkelijke verklaring is. Of dit dan de verstandige weg is, namelijk Turkije geven wat het wil zonder de hard power van de Europese Unie of Europese lidstaten te laten zien, of heel duidelijk op te komen voor de Europese belangen en soevereiniteit en soevereine rechten, dan vraag ik me af of dat de juiste manier is. Ik denk zelf namelijk absoluut van niet.
Nee, ik denk het zelf ook niet. Nogmaals, ik denk vooral dat je te maken hebt met een dictator, wat hij is. En ik zeg altijd, met een dictator kan je nooit echt een deal maken. Je kan deal maken in de zin van, waarvan je verwacht van, ja, diegene zal zich aan zijn kant van de deal houden, omdat het in zijn eigen persoonlijk belang is. Maar je kan nooit deals maken op basis van principes of gedeelde normen en waarden.
Nee, dat...
En een belangrijk gedeelde normen en waarden hier is het respecteren van grenzen. Vooral van eigen partners of niet-partners. We zien elkaar als familie, Europese familie. Nou, als Erdogan dat al niet wil accepteren, dan vraag ik me af of het verstandig is om zulke strategische voordelen te geven aan Turkije.
Dat is inderdaad dan de centrale vraag.
Ja, was het nog echt een democratie? En had Griekenland en Turkije ook nog territoriaal conflicten met elkaar? Dan kan je nog zeggen, oké, laten we kijken wat mogelijk is.
Ja, of laat ze eerst dat conflict beslechten.
Precies, ja.
En dat als voorwaarde stellen alvorens zij de Turkse Turkse defensie versterkt. En sowieso is dit tegen de achtergrond van een soort geopolitieke metamorfose van Turkije. We hebben het in eerdere podcasts natuurlijk ook behandeld, dat Turkije de facto een vazalstaat heeft in Syrië, hoewel leider van Syrië dat echt probeert te voorkomen
dat
door echte relaties aan te gaan met de Arabieren. En altijd als hij een bezoek pleegt aan Istanbul, dan doet hij dat ook in Riyadh.
Precies.
Dat is de hoofdstad van Saudi-Arabië. Dus je ziet dat hij die belangen tegen elkaar probeert af te wegen. Maar in ieder geval, Turkije heeft natuurlijk ook weer een intrede gemaakt in de Arabische wereld, in Syrië. Hoe je het ook wendt of keert, dus ook al wil de Syrische leider
Ahmad al-Shara.
Balanceren met belangen van de Arabieren, dan is het ontegenzeggelijk zo dat de Turkse belangen daar ook altijd gehoord zullen worden. En daarnaast heeft Turkije zijn voetafdruk ook in Oost-Afrika versterkt.
Precies, ja.
In Ethiopië, in Somalië hebben we ook uitgebreid in de podcast behandeld. En heeft het recentelijk een voorwaardelijke deal gesloten met Niger voor de extractie en de import van uranium.
Ja,
wat misschien voorsorteren kan zijn op de productie van kernwapens.
Klopt.
Want ook dat, die proliferatie, moeten we op dit moment in de gaten houden. Want wereldwijd, door de uitverkiezing van Trump, gaan landen natuurlijk proberen hun eigen broek op te houden.
Klopt.
En zou het zomaar zo kunnen zijn dat Turkije aan het voorsorteren is op de productie van nucleaire wapens.
Ja, de enige reden waarom we met Niger willen samenwerken is voor het uranium. Ja, dat weet je dus alleen of kernenergie of kernwapens en of kernwapens. En
klopt.
Inderdaad, ze willen ook in Somalië een militaire basis bouwen. Had ik gezien, moet ik nog verder op inlezen hoor. Maar ze hebben dus bredere geopolitieke ambities.
Ja, daar hebben ze al militaire basis. Daar gaan ze ook voor de kust exploratie doen naar gas en olie in Somalië, voor de kust. Dus dit geeft al genoeg aan. Turkije is een geopolitieke metamorfose aan het doormaken. Syrië, Oost-Afrika en nu ook qua wapenverkoop. Dus de vraag is of Turkije wat dat betreft niet te erg gesterkt gaat worden in zijn assertiviteit.
Oké, dankjewel Michel voor deze hele interessante en ook spannende podcast. We hebben het gehad vandaag over eigenlijk de recente wapenverkopen van Europese landen aan Turkije en wat het doet met het machtsbalans tussen Griekenland en Turkije. Daarnaast hebben we het gehad waarom het eigenlijk juist nu zo wrang is dat deze Europese landen juist specifiek deze wapens verkopen aan Turkije en dat het de machtsbalans en eigenlijk de veiligheid zo van Griekenland best wel in gevaar kan brengen. En dat met name Frankrijk, dat daar in Griekenland best wel met commotie, of misschien zelfs met een soort verraadgevoel naar wordt gekeken, dat Frankrijk...
In ieder geval teleurstelling.
Frankrijk was het land dat ons zou beschermen, waarmee we een hele goede relatie hebben. We hebben zelfs een verdrag mee afgesloten. Ja, dan kan je geen wapens verkopen. Vooral niet zulke strategische wapens verkopen. Daarnaast hebben we het over de rol van het Verenigd Koninkrijk. En ook hoe eigenlijk Spanje en Italië de droomprogramma van Turkije verder helpen versterken, middels hun verkopen. En over de bredere context van wat eigenlijk Europa, wat verstandig zou zijn, hoe Europa hiermee om zou moeten gaan. Wat ze nu niet doen, maar eigenlijk de lessen die ze zouden moeten trekken, gezien zij dezezelfde fouten hebben gemaakt met Rusland.
En de geopolitieke metamorfose van Turkije. Precies. Waar je ook wel wat respect voor mag hebben, want ze zijn hun voetafdruk aan het vergroten.
Precies, dat hebben we allemaal besproken. In ieder geval dank Michel. En ook, ik heb er veel van geleerd. En ook jullie, beste luisteraars. Ik hoop dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.